Gemeente, mevrouw Noordermeer uit Oudenhoorn heeft afgelopen dinsdag een nekoperatie ondergaan die geslaagd mocht worden genoemd en is weer inmiddels naar huis teruggekeerd. De heer A. Boer heeft een knieoperatie ondergaan en wordt morgen overgebracht naar de vier ambachten in Spijkenissen, waar zijn vrouw zich ook al bevindt. Daar zal de revalidatieperiode dan beginnen. Mevrouw Muizer uit Spijkenissen zal in de aanstaande week naar het Ruwaard van Putten ziekenhuis gaan om daar een buikoperatie te ondergaan. Aanstaande dinsdag is er weer catechese op de gebruikelijke tijden. Evenals vorig jaar deed de klasse een beroep op de predikanten in de klasse Zuidwest om preekbeurten te vervullen in Arnemuiden. Daarom zal dominee Koppelaar volgende week daar in de morgendienst een preekbeurt vervullen en zal er hier in de gemeente Abbenbroek een leesdienst gehouden worden. Er zijn drie collecten, twee tijdens de dienst en één bij de uitgang. De eerste collect is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede is een extra collecte bestemd voor de verwarming. De collecte bij de uitgang is bestemd voor de kerkvoogdij. Tot zover. Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren der Heerscharen, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en nog onderhoudt door het woord zijner kracht, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan zingen, gemeente, Psalm 81 en daarvan het bekende 12e vers, Psalm 81, vers 12. Nadat we de wet hebben gelezen, zingen we Psalm 106, het tweede en het derde vers. Welzalig is elk die het rechte betracht, doet, die te allen tijd Gods wetten acht, in acht neemt. En wat er verder volgt in Psalm 106, en daarvan het tweede en het derde vers. Stellen we ons nu onder de tucht en de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden geslachten dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Amen.
Thank you.
Gemeente, laat ons bidden. Heere God des hemels en der aarde, die alle dingen draagt door het woord uw kracht. Draag ons door deze wereld heen, Heere, naar uw koninkrijk. En als er onverdraaglijke dingen in ons leven gebeuren, en we de draagkracht missen, dat wij mogen geloven. Geloven dat God die gezegd heeft, dat Hij alle dingen draagt door het woord zijner kracht, datzelfde woord, alleen maar hoeft te bevelen om ons erdoor te dragen. Geef dan bevel, Heere, opdat de engelen uw kracht ons zullen dragen, opdat het woord der waarheid ons zal troosten, opdat de hoop der zaligheid ons perspectief en uitzicht zal bieden, opdat de kracht van de Heilige Geest ons vrijwaart van de dienstbaarheid aan wetticisme, de dienstbaarheid aan de wereld en haar begeerlijkheid, en vooral ons vrijwaart van de dienst aan de duivel. Bewaar en vermeerder uw gemeente, Heere, ondanks alles wat gebeurt, ook de valse profetie en valse leer om ons af te trekken en te misleiden. En geef dat het woord uw waarheid onverkort en zuiver, althans zo zuiver mogelijk gepredikt mag worden in onze kerken. En laat het in onze gemeenten zo mogen zijn, Heere, dat daarom Hij die gesproken heeft van oude tijden af en ten laatste door de Zoon gesproken heeft, dat U, o Vader, de heerlijkheid van uw Zoon in de gemeente toont, opdat we door de glans, door die glans geleid, tot uw gewijde tenten worden wedergebracht, op de dag van ons sterven, of op de dag van de opname van de gemeente. Leer ons te verstaan, Heere, wat u in uw woord ons doet verstaan. Geef ons verstand met goddelijk licht bestraald. En laat het ons een vreugde zijn om samen vergaderd te zijn rondom uw woord en getuigenis, om te horen wat de Geest tot de gemeente zegt. Laat die vreugde des heils vooral niet ontbreken in de gemeenten die vervolgd worden om uw naams wil. En geef dat de werkzaamheden die gedaan worden op evangelisatie en zendingsterreinen het werk mogen zijn waar de Filippenzenbrief over spreekt. Werkt uw zelfzaligheid met vrees en beven, want het is God die in u werkt, beide het willen en het werken. Want dat werk der zaligheid is immers, dat we als Christus onze eigen rechten opgeven en ons vernederen en ons beschikbaar stellen. Heren, geef dat degenen in ons leven die op ons rekenen en onze hulp nodig hebben, niet nee horen en dat mogen en kunnen doen en mogen weten dat er hulp is en bijstand is en dat er zijn die zich om hun leven bekommeren. Geef degenen die daartoe geroepen worden de kracht en de wijsheid in de gezinnen, in de leef- en werksituatie, in families, in vriendenkringen, zodat wij een levend getuige mogen zijn van de Heer Jezus Christus, die zijn eigen legale rechten opgaf, want hij heeft het geen buit geacht God even gelijk te zijn, dat alles niet te gebruiken onder wille van ons en de dienst aan ons. Geef evenzo, Heere, dat wij onze legale rechten van de mens mogen opgeven om ons te wijden aan God en de naaste. Zegen daartoe, Heere, de bediening van uw woord ook van vandaag, vanmorgen en vanavond. Geef uw bewarende hand, Heere, over heel de gemeente, opdat jongeren en ouderen zich geleid mogen worden door de Heilige Geest als er beslissingen genomen moeten worden en we wellicht deze week voor het tweesprong staan of op andere wijze het een spannende week wordt. U kent ons alle leefsituatie, Heere. De een wacht op de uitslag van een onderzoek en de ander moet het onderzoek nog ondergaan. We danken u ook, Heere, dat u het gaf dat mevrouw Noordermeer en de heer Boer weer terug mochten keren uit het ziekenhuis. En dat voor zover de chirurg kon zien en een geslaagde operatie heeft mogen plaatsvinden. En u weet u heren hoe ze afhankelijk zijn van u in de verdere genezing en de uitwerking van de operatie. Dat die alstublieft tot heling en vermindering van pijn mag zijn. Ja, kon het zijn, heren, dat er pijn bij beiden geheel wordt weggenomen. Geef dat alles wat daartoe in het werk gesteld mag worden middelijkerwijs door uw vaderlijke handen en ontferming gezegend mag worden. We bidden om uw nabijheid van mevrouw Muizer, die bij het klimmen der jaren nu een ernstige buikklacht heeft en daarvoor naar het ziekenhuis moet, en ook daarin zich afhankelijk weet van u de Heere, maar ook onzeker over wat er gaat gebeuren en wat er uitkomt en hoe het zal gaan. Ach Heere, wees gij haar voor- en achtertocht en geef dat ze mag ervaren. Hij draagt me als ik wankel. Hij is mijn herder. Hij zal me niet begeven of verlaten. Dat bidden we ook voor mevrouw van Arkel in het zorghotel en bij het Maastad ziekenhuis. Dat ze ook op deze dag uw woord mag horen en mag verstaan, de Heere is bij mij. De Heere zal mij getrouw behoeden. Hij is het die mij zijn vriendschap biedt en zal me niet begeven of verlaten. We bidden dit, Heere, voor de anderen die elders opgenomen zijn. U weet van hun zorgen en noden. U weet van hun situatie als ze nog thuis verpleegd worden. U kent ze allen bij name, Heere, zoals de herder der schapen elk schaap bij name kent. Heere, ontfermt u zich over hen en geeft dat ook de mensen die om hen heen staan om te helpen de moed en de kracht mogen ontvangen om daarin voor te gaan, niet ziende op zichzelf, maar op u de Heere Jezus Christus alleen. Gedenk onze overheid en onze vorstin, Heere, en geef dat het woord der waarheid de vrijmakende kracht mag hebben die ons land zo nodig heeft om niet aan de dienstbaarheid van Europa, de dienstbaarheid van de liberale politiek of welke politiek dan ook onderworpen te zijn, maar op grond van uw wet en getuigenis te mogen spreken. Geef in bijzonder dat die mannen en vrouwen die uitdrukkelijk zich baseren op het woord van God, als ze spreken en schrijven, politiek bedrijven in ons vaderland, waar dat ook is, door de Heilige Geest gezegend mogen worden met de wijsheid die van boven is, gaven van onderscheiding der geesten, inzicht en ook perspectief en beleid. Zegen ons land nog, Heere, door middel van hen, zoals dat zo vaak gebeurd is, en geef dat zo nog een dam mag worden opgeworpen tegen de wetteloosheid die alsmaar toeneemt. Wees met ons, Heere, en hoor ons, grote Emmanuel, om de Heere Jezus wil. Amen. Wij openen de Heilige Schriftgemeente in het boek Handelingen, waar we de lezing voortzetten. Vandaag verlopen voor de laatste keer. Volgende week hoop ik uit Filippenzen 2 te spreken. En daarna, zoals u weet, zal een week of zes deze kansel beklommen worden door de gastpredikanten. Handelingen 15. Bij de bevestiging van ambtsdragers hebben we het laatste deel van hoofdstuk 14 met elkaar mogen bespreken en uitleggen. En nu is dan handelingen 15 aan de beurt. Een van de beroemdste hoofdstukken in heel het boek Handelingen, omdat hier de belangrijke vraag aan de orde gesteld wordt: als je nu als Hollander of Amerikaan of Afrikaner tot bekering komt, moet je dan eigenlijk Jood worden? Moet je dan eigenlijk bijvoorbeeld besneden worden en de andere instellingen en inzetten van Israël houden, of is dat niet nodig? Dat is een heel actuele kwestie, want u weet dat ook in Nederland heel wat mensen zijn die zich christenen noemen en die zeggen, ja, we moeten toch met de Joodse feesten weer gaan meedoen. We moeten ook met de Messias beleidende christenen ons verenigen. En zover mogelijk terugkeren tot de wet van Mozes. Dus die kwestie is nog even actueel als in het jaar. Dat heb ik niet meer paraat in welk jaar dit ongeveer geweest is in Jeruzalem. Ik geloof het jaar 50. Maar hangt u de manier op. In ieder geval in Handelingen 15 wordt die beroemde vergadering besproken. En dan begint het al dus. En sommigen die afgekomen waren van Judea, leerden de broeders zeggend, indien gij niet besneden wordt naar de wijze van Mozes, zo kunt ge niet zalig worden. Dat zeiden ze dus tegen mensen in Antiochië, die voor het grootste deel van heidense afkomst waren en christen waren geworden. Jullie moet je eerst besnijden, anders kun je niet zalig worden. Je moet Jood worden. En als er dan geen kleine wederstand en twisting geschieden bij Paulus en Barnabas tegen hen, want Paulus en Barnabas die zeiden dat dat niet nodig was om eerst Jood te worden, zo hebben ze geordineerd dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan tot de apostelen en ouderlingen naar Jeruzalem over deze vraag. Zij dan door de gemeente uitgeleid zijnde, reisden door Fenicië en Samarië, verhalend de bekering van de heidenen en deden al de broeders grote blijdschap aan. En te Jeruzalem gekomen zijnde werden ze ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen. En zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Maar, zeiden zij, er zijn sommigen opgestaan van die van de secte der Farizeeën die gelovig zijn geworden. Dus dat zijn Messias belijdende Joden geworden. Zeggend dat men hen, de gelovigen uit de heidenen, moet besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. En de apostelen en de ouderlingen vergaderden tezamen om op deze zaak te letten. En als daarover grote twisting geschiedde, stond Petrus op en zei tot hen, mannenbroeders, gij weet dat God van over lange tijd onder ons mij verkoren heeft dat de heidenen door mijn mond het woord des evangelies zouden horen en geloven. En God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevend de Heilige Geest, gelijk als ook ons, en heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen. Gereinigd hebben ze hun harten door het geloof. Nu dan, zegt Petrus, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen? Maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden, op net zulke wijze als ook zij. En al de menigte zweeg stil. En ze hoorden Barnabas en Paulus vertellen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. En nadat deze zwegen, antwoordde Jacobus. Jacobus was de broer van de Heer Jezus, die tot bekering was gekomen en de gemeenteleider in Jeruzalem was geworden. Mannen en broeders, hoort mij. Simeon, dat is Petrus, heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht, om uit hen een volk aan te nemen door zijn naam. En hiermee stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven is. En dan komt er een profetie uit Amos 9. Na deze zal ik wederkeren en weer opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is, en hetgeen daarvan verbroken is, weer opbouwen. En ik zal dezelve weer oprichten, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken, en al de heidenen, over welke mijn naam aangeroepen is, spreekt de Heere die dit alles doet. Aan God zijn al zijn werken van eeuwigheid bekend. Daarom oordeel ik dat men degenen die uit de heidenen zich tot God bekeren niet beroeren, maar hun zal aanschrijven dat zij zich onthouden van de dingen die door de afgoden besmet zijn, en van hoererij, en van het verstikte, en van bloed. Want Mozes heeft er van oude tijden in elke stad die hem prediken, en hij wordt op elke sabbat in de synagogen gelezen. Toen heeft het de apostelen en de ouderlingen met de gehele gemeente goed gedacht enige mannen uit zich te verkiezen en het met Paulus en Barnabas te zenden naar Antiochië, namelijk Judas, die toegenaamd wordt Barsabas, en Silas, mannen die voorgangers waren onder de broeders. En zij schreven door hen dit navolgende: de apostelen en de ouderlingen en de broeders wensen de broeders uit de heidenen die in Antiochië en Syrië en Cilicia zijn, zaligheid. Nademaal wij gehoord hebben dat sommigen die van ons uitgegaan zijn, u met woorden ontroerd hebben, verontrust hebben, en uw zielen wankelend gemaakt, zeggend dat gij moet besneden worden, en de wet van Mozes onderhouden, welke wij dat niet bevolen hadden, ze hebben dat op eigen houtje gedaan, zo heeft het ons eendrachtig te samen zijnde goed gedacht enige mannen te verkiezen en tot u te zenden met onze geliefde Barnabas en Paulus. Mensen die hun zielen overgegeven hebben voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben dan Judas en Silas gezonden, die ook met de mond hetzelfde zullen verkondigen. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht, u lieden geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen, namelijk dat gij u onthoudt van hetgeen aan de afgoden geofferd is, en van bloed, en van het verstikte, en van hoererij, van welke dingen, indien gij uzelf wacht, zo zult gij wel doen. Vaart wel. Deze dan een afscheid ontvangen hebbend, kwamen te Antiochië en de menigte vergaderd hebbend, gaven zij de brief over. En zij die gelezen hebbend, verblijden zich over de vertroosting. Judas nu en Silas, die ook zelf profeten waren, vermaanden de broeders met vele woorden en versterkten hen. En als ze daar een tijd lang vertoefd hadden, lieten hen de broeders wederom gaan met vrede tot de apostelen. Maar het dacht Silas goed al daar te blijven. Tot zover de schriftlezing. Kerntekst is vers 11. Maar wij geloven, door de genade van de Heer Jezus Christus, zalig te worden, op zulke wijze als ook zij. We gaan zingen, gemeente, uit Psalm 86, de versen 5, 6 en 9. Waar het ook gaat over de profetie dat de heidenen zullen voortgebracht worden uit alle landen om voor de Heere Jezus neer te buigen. Psalm 86, vers 5, 6 en 9. Thank you. Gemeente, wat zou je ervan vinden als ik zou zeggen op haar bezoek tegen jullie? Ik geloof door de genade van God dat ik zalig zal worden omdat ik hersteld gevormd geworden ben. Ik denk dat de meesten zouden zeggen, dominee, heb je dat dan wel goed? Nou goed, ik zou me laten ompraten en ik zou zeggen, nou de kerk is niet de belangrijkste reden waarom je kunt zeggen dat je zalig wordt, maar als ik nou zou zeggen, ik geloof dat ik door mijn geloof zalig zou worden. Nou, dan zouden er toch heel wat mensen zijn die zeggen van, ik denk dat u daar gelijk in hebt, dominee, ja. Door uw geloof word je zalig. Of nee? Maar het laatste, dat klopt net zo min als het eerste, hè? Ik word niet door de kerk zalig en ik word ook niet door mijn geloof zalig. Kijk naar wat er in de tekst staat. Wij geloven door de genade van de Heere Jezus Christus zalig te worden. Door de genade, de gunst, doordat je zijn favoriet wordt, zouden we modern kunnen zeggen. Door een favoriet te worden van de Heer Jezus Christus, geloven we zalig te worden. Vroeger zeiden we, door een gunsteling of uitverkorene te zijn. Nu, stel we gaan dat gesprek verder, over wat is het dan om zalig te worden. Wat houdt dat voor je in? En ik zou zeggen, gelooft u, geloof jij, dat je door de genade van de Heer Jezus Christus, door de gunst van hem, zalig wordt. Ik denk dat de meesten van ons zullen zeggen, ja, nu het zo zegt, natuurlijk, het is genade als een mens zalig wordt. Genade alleen. En sommigen zullen zeggen, die dat nog weten van de zonderschool of de lagere school of de middelbare school. Ik heb ooit eens gehoord dat een mens door het geloof alleen zalig wordt. En toen ik wat ouder werd, toen viel de term sola fide. Oftewel, alleen door het geloof. Maar beseffen we eigenlijk wat dat betekent, dat we alleen door het geloof zalig worden? Ik denk het wel, dominee, zegt een jongen. Nou, zeg het eens. Al die wetjes van mensen, al die dogma's van tegenwoordig, al die regeltjes in de kerk, helpt niks. Door het geloof. En bovendien, ze maken het nog bonter met kledingvoorschriften en, nou ja, ik hoef u niks te vertellen. Een bepaalde levensstijl moet je aanmeten. Je moet revo of evo of gari worden. Nee, dominee, dat is het niet. Het gaat om het geloof alleen. Al die regeltjes, allemaal niks. Daar hou ik ook glad niet van. Daar hou ik totaal niet van. Ik geloof in de regel dat we vrij moeten zijn. Dat staat ook in de Bijbel, staat dan in de vrijheid waarmee Christus u vrijgemaakt heeft. Nou, dan hebben we een probleem hoor, als we op deze fase van ons gesprek zijn gekomen. Dan hebben we echt een probleem. Want dan zou ik tegen jou willen zeggen, jij die zegt van ik hou helemaal niet van regels enzovoorts, heb jij je rijbewijs gehaald? Ja, ja, ik heb mijn rijbewijs gehaald. Nou joh, dan moet je niks met die regels doen. Van stoplichten en links en rechts af. En doorgetrokken streep en al die andere verhalen. Tientallen regeltjes zijn er allemaal gemaakt door de overheid in Nederland. Allemaal grote kolder, moet je niks van aantrekken. Je hebt je rijbewijs toch? Door het rijbewijs alleen kom je van A naar beter. Door het rijbewijs alleen kom ik van A naar beter. Is dat waar? Nee, dat is niet waar, hè? Er zijn tientallen regels die je in acht moet nemen om van A naar B te komen. Als je dat niet doet, verongeluk je. Of, nog slechter, je laat andere mensen verongelukken. Dus die gedachte in onze tijd dat al die regeltjes in de kerk onzin zijn, dat al die dogmatiek opzij geschoven kan worden, dat is heel naïef. Dat is een hele kinderlijke redenering die je toch heel vaak hoort. Vooral als we onze evangelische broeders tegenkomen, die hadden heel snel mee beginnen. Wie jullie in de kerk gaat het allemaal over regels en dogmatiek enzovoorts. Aan de andere kant vind je in de orthodoxe kerk ook mensen, die hebben het niet over hun rijbewijs, maar die zeggen, als je nou maar al die regels houdt van het verkeer, dan kun je zonder rijbewijs ook wel komen. Je moet gewoon al die regels in je hoofd prenten. Je gaat in je auto achter het stuur zitten, je hebt je een cursus gevolgd voor al de regels van het verkeer, en dan ga je rijden zonder rijbewijs. Ik denk dat je dan ook gaat verongelukken, of niet? Hoewel, het gebeurt een heel enkele keer dat iemand betrapt wordt die al 30 jaar in het verkeer zit of 20 jaar zonder rijbewijs gereden heeft en het toch gered heeft zonder kleerscheuren. Misschien met een paar deuken of een paar butsen. Maar het eindigt op een gegeven moment toch een keer verkeerd, nietwaar? Je kunt ook niet zeggen, als ik alle regeltjes maar ken, dan zijn die regeltjes voor mij een opstapje om van A naar B te komen. Je moet wel je rijbewijs hebben. Wel, toen in de begintijd van de kerk er mensen waren die zeiden, wat er gebeurt nu er zoveel heidenen tot bekering kwamen en komen, dat is bijzonder. Maar ze moeten wel de licentie, het bewijs hebben van het Jood zijn. Je kunt je toch niet voorstellen dat al die mensen die in de bekering gekomen zijn, in Lystra, in Derbe, in Iconium, in Antiochië, in Pisidië, je kunt je toch niet voorstellen dat die mensen nu alleen maar in Christus gaan geloven en zich niet laten besnijden, zich niet houden aan de spijswetten en de handenwassingen. Je kunt toch niet voorstellen dat ze zich niet houden aan de landbouwvoorschriften die Mozes heeft gegeven. Daar mag het toch ook niet gebeuren dat een bokje gekookt wordt in de melk van zijn moeder. Dus zeiden de Joodse christenen, we vinden het tegen elkaar, we vinden het verontrustend dat, we zijn blij hoor dat er heel veel heidenen tot geloof in de Heer Jezus zijn gekomen, maar we vinden het verontrustend dat Paulus en Barnabas spreken dat je alleen door de genade van de Heer Jezus Christus zalig wordt. We moeten er toch eens over gaan praten of ze ook niet besneden moeten worden. Of ze niet geleerd moeten worden, die heidenen, daar in die verre landen, om zich aan de wetten van Mozes te storen, om daar wel wat mee te doen, die wetten van Mozes te gaan houden. Een serieus probleem, vindt u niet? Want je kunt nou eenmaal niet zonder licentie, zonder rijbewijs, door het verkeer gaan. Er moet iemand zijn die je dat geleerd heeft. Ja, maar zei de andere, wacht eens even. Als je tot geloof in de Heer Jezus Christus komt, dan leert Hij alles. Dat is de licentie. Dat is het, met eerbied gezegd, rijbewijs. Als je tot geloof in de Heer Jezus Christus komt, hoef je niet meer je te laten besnijden, want Hij leert je. Die uiterlijke besnijdenis was goed voor een bepaalde fase van de helsgeschiedenis, een bepaalde fase in de geschiedenis van God met de wereld. Maar sinds de komst van Christus hoeft dat niet meer. Want Christus heeft ons geleerd, besnijd je hart en niet je voorhuid. Oftewel, die besnijdenis van de voorhuid was een heenwijzing, was een teken van iets wat veel mooier is, namelijk dat je je zondige vlees laat besnijden. Dat je zondige gedachten uit je hart laat wegsnijden. Dat je zondige vleeselijke gevoelens in je leven gaat wegdoen. De besnijdenis van het hart. Ja, zeiden van oorsprong Joodse christenen, dat kan al wel zijn, maar als je dat aan de mensen leert, begrijpen ze dat zomaar. Ze hebben toch een soort ritueel nodig. Iets wat hun houvast geeft. Als je dan die besnijdenis gewoon ook voor de heidense mensen die christen zijn geworden weer invoert. Oké, dat hoeft dan niet per se misschien, maar dan zien ze wel in dat ritueel, in dat voorbeeld wat er bij die besnijdenis gebeurt, dat er iets moet weggedaan worden in ons leven. En dat kost strijd, dat kost bloed. Zoals in de besnijdenis van een jongetje een stuk van zijn leven werd weggesneden, zo is het toch ook als je tot geloof in Christus komt, dan moet er toch ook een stuk van je leven worden weggesneden. Namelijk het leven in de wereld, het leven in je ego. Oh, je was zo ontzettend knus bezig in dat ego van je. En je deed alles om jezelf te bevoordelen en je lekker in je vel te voelen. Dat moet toch weggesneden worden? Het gaat toch niet meer om wat jij wil, voelt, denkt en graag begeert. Maar het gaat erom dat je God dient en de naaste. Die discussie was te gaan. En dan lezen we in vers 1 van Handelingen 15 dat die kwestie aan de orde gesteld wordt en er komt twisting over, zegt vers 2. Paulus en Barnabas die houden vol. Kijk, wij zijn zelf uit het Jodendom gekomen. En dan ligt het anders voor de mensen die uit het heidendom tot Christus komen. Je hoeft niet van die heidense mensen die christen zijn geworden te eisen dat ze besneden worden. Maar anderen vonden van wel, die bleven dat volhouden. Nou, wat doen ze? Ze gaan een afvaardiging sturen naar de hoofdgemeente van het christenheid, Jeruzalem. Wel, vers 3 beschrijft dan hoe ze uit de Antiochieën vertrekken. En dat is wel een mooi detail, hè? Door de gemeente worden ze uitgeleid. De hele gemeente loopt met ze mee, terwijl ze dus op weg gaan naar het zuiden. Ze gaan dan langs de kust van het tegenwoordige Libanon. Fenicië staat hier. Vervolgens trekken ze het binnenland in naar Samaria. En dan ontmoeten ze onderweg heel wat Joden die tot geloof gekomen waren. En die hoorden dat er ook zoveel heidenen tot bekering tot geloof gekomen waren. En dan zijn die mensen die daar wonen in Fenicië en Samaria, als ze die verhalen van Paulus en Barnabas horen, zeer verblijd. Dat mag ons niet ontgaan dat dat in vers 3 staat. Paulus en Barnabas vertellen over de bekering van heidense mensen tot Jezus Christus, dat ze door het geloof alleen in Christus zalig worden, door de genade van Christus zalig worden, en ze zijn helemaal verblijd. Ik vind dit een opvallend kenmerk van het ware leven. Als je hoort dat iemand anders tot geloof komt, dat je verblijd bent. Ook al heeft die ander een andere huidskleur, al heeft hij een ander pak aan, al heeft hij een andere beschaving, andere gewoontes, andere tradities. Je bent in eerste instantie blij als er een allochtoon tot bekering komt. Toch? Dit is een stuk werk van de Heilige Geest wat ons hier getoond wordt, wat in onze tijd wel eens weer opnieuw gezegd mag worden. We zijn zo'n beetje door allerlei wilde verhalen in de politiek en daarbuiten geïndoctrineerd geraakt dat je wel wat tegen allochtonen moet hebben eigenlijk. Hè? Die buitenlanders, die, dat woordje onderstreept het al. In die begintijd van de kerkgeschiedenis was dat gevoel er absoluut niet. In de eerste plaats waren het allemaal gemeenschappen waar allochtonen en autochtonen door elkaar heen woonden. Mensen waren gewend om te gaan met mensen uit tientallen landen van de wereld die in één stad bij elkaar waren, zoals in Antiochië dat zeker het geval was. We doen tegenwoordig alsof dat dit iets nieuws is en dat Nederland nu eigenlijk overspoeld wordt door buitenlanders en er iets helemaal verkeerd gaat. Ik zal niet zeggen dat het allemaal even positief is, maar als het nou gaat om hoe dat in de Bijbelse tijd was, toen had je allemaal van die grote gemengde gemeenschappen in heel dat Romeinse Rijk. En ze waren verblijd omdat er nog meer niet-Joden tot bekering gekomen waren. Daar zat de juiste geest, daar zat het hart op de rechte plaats bij de Joodse mensen die daar blij om waren. En dan staat er in vers 4 dat ze te Jeruzalem gekomen zijnde werden ontvangen door de gemeente en de apostelen en de ouderlingen. En zij verkondigden wat grote dingen God met hen gedaan had. Paulus en Barnabas die wisten heel goed dat het ging om die kwestie van wel of niet besneden worden en alles wat er aan vast staat. Maar wat deden ze heel tactisch? Ze begonnen te vertellen wat God gedaan had. Prachtig detail. Als wij ergens een debat over hebben in de kerk of op een verjaardag of gewoon in ons gezin, we zijn niet eens met elkaar, laten we voordat we over dat punt gaan praten eerst eens gaan vertellen wat grote dingen God in ons leven gedaan heeft. Dan ben je in de juiste stemming en in de juiste sfeer. Dan verzandt het niet zo snel in hete hoofden en koude harten. Toch? En nadat ze dat gedaan hadden, zeiden ze, we weten dat er sommigen opgestaan zijn van de secte van de Farizeeën, die tot bekering gekomen zijn, tot geloof in de Heer Jezus, en die zeggen dat ze de heidense gelovigen moeten besnijden en gebieden de wet van Mozes te onderhouden. Nou, dan komt er een vergadering van de apostelen en de ouderlingen tezamen om het over deze zaak te hebben. En dan komt er grote twisting, vers 7. Want ja, er zat toch wel wat in om die heidenen toch op te leggen, zich te laten besnijden en de wet van Mozes te onderhouden. Was het anders niet veel te link daar zo in die heidense steden als ze dat niet zouden doen? Ik bedoel, als die mensen alleen door het geloof in Christus zouden leven, ze zaten te midden van een heidense omgeving, hadden ze niet de bescherming van de Tora nodig? De bescherming van een aantal regels die al eeuwenlang golden, zoals de besnijdenis, zoals de reinheidsvoorschriften, zoals de wetten, zoals de Sabbat niet te vergeten, dat er een vaste dag in de week was om samen te komen in de gemeente. Al die dingen die eeuwenlang gebreken waren zo goed te hebben gewerkt. Als je nou al die dingen niet aan de mensen zei, dan liep je toch het risico dat ze wel zeiden gelovig te zijn in de Heer Jezus, maar binnen de kortste keren zaten ze weer in de kroeg, of in het stadion destijds, of ze volgden weer de tragedie, oftewel de Griekse toneelspelen. Is het niet gevaarlijk om te zeggen dat je alleen door de genade van de Heer Jezus Christus gelooft, zonder verdere regels? Dat is toch een goede vraag. Wel, het is dan ook verrassend hoe dat gesprek daar gaat verlopen. Vers 7, als de grote twisting geschiedde, stond Petrus op. Dat is de laatste keer dat we hem tegenkomen in de boekhandelingen. Tenminste, dat hij dus echt naar voren treedt. En hij zegt, mannenbroeders, gij weet dat God mij al langer heeft uitgekozen om de heidenen door mijn prediking met het evangelie bekend te maken. En hij denkt met name aan die gebeurtenis beschreven in Handelingen 11, hoe hij een visioen kreeg van het laken waarin allerlei dieren, rein en onrein, te zien waren, en dat hij op grond van het visioen besloot dat het evangelie niet alleen voor het Joodse volk was, maar ook voor de heidenen. En kort erop is hij in het huis van een heel gerenommeerde heiden, een Romeinse hoge officier, en dan blijkt dus dat hij daar al predikend ervaart dat de Heilige Geest in die samenkomst, in dat heidense huis, op de mensen neerdaalt en ze tot bekering komen. Dus heidense mensen, slaven, vrijgelatenen, personeel dus, soldaten, onderofficieren, officieren, alles wat er in huis was bij Cornelius, heidense mensen kwamen tot geloof. En ze leerden geloven door de genade van de Heer Jezus Christus dat ze zalig mochten worden. Wel, zegt Petrus, dat is toch Gods werk geweest. En dat was een heel belangrijk argument voor hem. Vers 8, en God, de kenner der harten, heeft hun getuigenis gegeven, hun gevend de Heilige Geest, zoals ook aan ons, en heeft geen onderscheid gemaakt tussen ons en hen, tussen Joden en heidenen, gereinigd hebbend hun harten door het geloof. Nu dan, wat verzoekt gij God om een juk op de hals der discipelen te leggen, het welk nog onze vaders, nog wij hebben kunnen dragen? Hij zegt, voordat we nou verder gaan met het gesprek, beste mensen, laten we eens kijken naar Gods werk. Wat is daar gebeurd in Caesarea, in het huis van Cornelius? Heeft daar Gods Heilige Geest mensen tot bekering gebracht, ja of nee? Waren dat heidense mensen, ja of nee? Ja, God heeft ze tot bekering gebracht. Het waren heidense mensen. Zijn die heidenen daarvoor of daarna besneden? Ja of nee? Nee, ze werden niet besneden daarna. En toch was het Gods werk? Ja, het was wel Gods werk. Wel, dan is het dus blijkbaar zo dat God werkt onder heidense mensen die tot geloof in de Heer Jezus gebracht worden, die niet besneden worden en hoeven te worden, en die ook de Sabbat niet hoeven te houden en de andere voorschriften van de wetten van Mozes. Doodse stilte. Doodse stilte. Dat argument, daar konden ze niet tegenop. God zelf had laten zien. God zelf had laten zien dat heidense gelovigen niet besneden hoeven te worden en niet de Sabbat hoeven te houden. En dan zegt Petrus, maar wij geloven door de genade van de Heer Jezus Christus zalig te worden. En dan kijkt hij met blijdschap heel die vergadering rond, op dezelfde wijze als zij. Hij draait het argument hierom. Hij zegt, wij Joden, die door de genade van Christus, Jezus Christus, hebben leren kennen. Hij is ons lief en dierbaar geworden, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Wij worden op dezelfde wijze zalig als ook Cornelius en heel zijn huis en alle andere heidenen die tot geloof gekomen zijn in Derbe, Lyster, Iconium, Antiochië en alle plaatsen waar we geweest zijn. En de menigte, al de menigte, vers 12, zweeg stil. Doodse stil. En dan staan Paulus en Barnabas op. En die beginnen te vertellen hoe ze op het eiland Cyprus gevaren zijn. Daar aan het hof van die Sergius Paulus, die beroemde gouverneur. Daar hadden ze Elimas, een kind des duivels, in het aangezicht weerstaan. En die gouverneur was tot bekering gekomen. Er was een gemeente gesticht onder de heidenen. Ze waren tot geloof in de Heer Jezus gekomen. En met blijdschap begonnen ze te vertellen hoe ze overgestoken waren naar de gebieden van Azië, Pisidië, Pamfilië, Galatië, om daar het evangelie te verkondigen, tegenwoordige Turkije. En hoe God gewerkt had in al die plaatsen. Ondanks de tegenstand die er kwam van vele mensen uit het Joodse volk die zich niet wilden bekeren tot Christus. De synagoge had hen uitgeworpen. Maar ze hadden het meegemaakt dat nadat ze uitgeworpen waren uit de synagoge, dat de bevolking van een stad hen vasthielden bij een jas en zeiden, laten we de volgende week, als u weer gaat preken, laten we dan alsjeblieft meer mogen horen over Jezus Christus en die gekruisigd. Was een geweldige honger en dorst ontstaan naar het evangelie van Christus. Paulus en Barnabas verhalen wat grote tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. Ik weet niet of Paulus ook verteld heeft dat hij gestenigd is geweest. Ik weet niet of hij verteld heeft van al die andere dingen die hij meegemaakt heeft, die verschrikkelijk waren en aangedaan vaak door Joodse mensen, die hij in vijandschap tegenover Christus bleven leven, dat staat er niet. Mogelijk heeft hij het verzwegen. Maar opnieuw, nadat Paulus en Barnabas dat verteld hadden, staat er in vers 13, dat de mensen zwegen. Het is de vergadering ook van het zwijgen. En dat zwijgen vindt altijd plaats nadat Gods werk verkondigd wordt. Heb je dat ook wel eens ervaren? Als je met mensen aan het praten bent, dan is er één bij die gaat over het werk van de Heere vertellen. De rest zwijgt. Wat dat betreft zou het een zegen zijn als in onze gezinnen meer gezwegen werd. Want dan is er één bezig om te vertellen wat grote dingen God aan hem of haar gedaan heeft. Het is misschien een manier om in deze jachtige ADHD-tijd, en dat zeg ik bij een kwinkslag, is wat rust in de tent te krijgen. Spreken over de grote dingen van God. Je kunt beginnen bij de Bijbel en dan vervolgens bij je eigen leven. In het geroezemoes, het gedebatteer, gediscussieer. Als je de radio aanzet, de televisie aanzet, als je internet aanzet. Of tegenwoordig heet dat klikken. Het is allemaal geklik-klak van rumoer. Ja, die man had gelijk toen hij zei. Een 30 jaar geleden. We krijgen de tijd van de moezak. Niet de muziek. Nee, je hoort overal muziek. Hij noemde dat moezak. Van de Plas heette die man. Er is nergens meer stilte. Er is overal herrie. We zijn bang voor de stilte geworden. Wat opmerkelijk, hè? Dat in diezelfde vergadering waar zo gediscussieerd werd, er stilte valt als het over het werk van God gaat. En dan komt de juiste sfeer voor de man die na de bruggenbouwer Petrus opstaat. Petrus had een brug gebouwd door te zeggen, voordat jullie verder praten, zie op Gods werk. Kijk daar eens eerst naar. En dan staat Jacobus op. En die gaat de conclusie trekken. En die zegt, Petrus heeft gelijk. Petrus gelijk. Simeon, hij noemt hem bij zijn oude Joodse naam, dat doet hij niet zomaar. Simeon heeft verhaald hoe God eerst de heidenen heeft bezocht om met hen een volk aan te nemen door zijn naam. En hiermee stemmen overeen, zegt Jacobus, de woorden van de profeten gelijk geschreven is. En dan rolt hij zijn perkament uit. En dan zegt hij, Amos 9. Na deze zal ik wederkeren en weer opbouwen de tabernakel van David, die vervallen is. En hetgeen daarvan verbroken is, weder opbouwen. En ik zal dezelfde weer oprichten, opdat de overblijvende mensen de Heere zoeken. En al de heidenen door scheren handen voortgebracht uit alle landen zullen komen, Heer. Jacobus zegt, We hebben nu over ervaringen gehoord van Paulus en Barnabas op de eilanden en in Klein-Azië, Pisidië, Galatië, Fenicië, Antiochië, Syrië. We hebben gehoord over ervaringen die Petrus heeft opgedaan. Een ervaring van de, ook van de Heilige Geest. Maar nu wordt het tijd dat we het woord laten spreken. Want alle ervaringen van mensen moeten getoetst worden aan het woord van God. Ook ervaringen van de Heilige Geest moeten getoetst worden aan het woord van God. Wat een gouden greep, doet Jacobus. Een greep die in onze tijd te vaak wordt nagelaten. Je komt mensen tegen die zeggen, de Heere bepaalde me bij dit. De Heere zei tegen me, God sprak tegen me. Ja, waar staat het in de Bijbel? Ja, nee, maar God sprak tegen me. Jacobus doet de gouden greep. Hij zegt, als het niet in de schrift is terug te vinden wat jullie allemaal vertellen, dan moet je er een vraagteken bij zetten. En hij gaat uit Amos bewijzen wat er gebeurd is. Hij zegt, Christus, de afgehouwen tronk uit het huis van David, heeft een nieuwe scheut voortgebracht, oftewel een ander beeld, die vervallen hut. Alleen al het woord hut, het was een paleis destijds dat David bewoonde. Maar heel dat geslacht van David is een vervallen hut geworden. En die is weer opgebouwd. Christus, de reizende morgenster uit het huis van David. Een licht zo groot, zo schoon. De ster uit Jacob. De heerser uit Bethlehem, Ephrata. Jezus Christus, waar al de profeten over gesproken hebben, is gekomen. De man van smarten, verzocht in krankheid, die onze ongerechtigheden en krankheden op zich heeft genomen. Hij is gekomen. En hij heeft laten aankondigen door zijn knechten, de profeten, waaronder Amos, dat door zijn werk de heidenen verlicht zullen worden en zullen komen tot de kennis van de God van Israël. Simeon heeft het gezegd toen hij de Heer Jezus in zijn armen nam. Deze Jezus is een licht voor de heidenen en tot heerlijkheid van het volk Israël. Zo zegt Jacobus, we hebben de schrift aan onze zijde. We hebben de Bijbel achter ons staan. Het gaat niet alleen om ervaringen van mensen door de Heilige Geest gewerkt. Het gaat niet alleen om het geloof van mensen door de genade van de Heer Jezus Christus. Maar het gaat om een geloof wat gebaseerd is op feiten, op beloften, op het woord, op profetieën, op uitspraken door de Heilige Geest gedaan door de middel van de mond van mensen al van eeuwen geleden. Lieve mensen, nog steeds geldt. Het christendom is niet uit de lucht komen vallen. Het is gebaseerd op het getuigenis van kinderen van God van eeuwen, van duizenden jaren voordat Christus kwam. En daarna het getuigenis van kinderen van God die Christus hebben leren kennen. Het zij dat ze met hem omwandelden op aarde zoals de evangelisten en apostelen, of dat ze later geboren zijn en het getuigenis hebben doorgegeven tot in 2012 toe. Laat de Maya's dan maar beweren dat we op 21 december een rampjaar zullen blijken te krijgen. Ik beweer dit. Wat God in zijn woord zegt, is betrouwbaarder. En hij leert ons veel meer over wat er gaat gebeuren als de Maya's ooit bij elkaar kunnen schrapen uit hun oude archieven. Jacobus laat hier horen. Wat op het woord geënt is, is betrouwbaar en is goed. Hoe loopt het nu af bij deze vergadering? Een opmerkelijke zin. vers 28. Uiteindelijk wordt iets besloten en dat wordt als volgt aan de woorden gebracht. Het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht u geen meerdere last op te leggen dan deze noodzakelijke dingen. Het heeft de Heilige Geest en ons, in die volgorde. Ze hebben uit de eenstemmigheid die ontstond over deze kwestie tijdens de vergadering, in het gebed waarmee ze de zaak voor God hebben gebracht, ontdekt, dit is de wil van de Heilige Geest. Dat kan dus blijkbaar. Hoe voorzichtig we er ook mee moeten zijn, om zomaar te zeggen van mijn opvatting is van de Heilige Geest. Nee, wat hier gebeurde laat zien dat het wel degelijk mogelijk is dat God zo werkt in een vergadering van mensen waardoor ze het goede gaan opschrijven en verordenen. En nou komt het. Dan wordt er gezegd, als heidenen door de genade van de Heer Jezus Christus tot geloof gekomen zijn, is het enige wat we vragen van hem, dat ze door dat geloof leven en hun geloof in alle heidense riten, in alle heidense feesten afzweren. Heidense feesten, ja, ze moesten zich onthouden van wat de afgoden geofferd is. Dat was altijd tijdens grote feesten, dat er offers gepleegd werden in die tempels. En dan werd er dus vlees geserveerd op grote lange tafels waar de mensen in bankjes omheen zaten. En dat vlees, dat was ook door bloed. Men had die dieren niet geslacht door het bloed te laten wegvloeien. Maar dat zat nog in het vlees. En dat had God ten strengste verboden. Ik denk, ook deze kwestie is actueel, hè. In Nederland willen ze de Joden verbieden om koosje te slachten. En hier staat dat dat niet alleen iets is wat de Joden mogen doen, maar wat wij allemaal moeten doen. Vlees eten waar het bloed uit weggelopen is. Dus niet het verstikte. Want God wil per se niet dat we bloed eten. Ook geen bloedworst. Ik had een vlootpredikant die zei op grond van deze tekst, jongens, mag je nooit geen bloedworst eten. God heeft verboden om bloed te eten. Want als er nou iets is wat heidens is, wat de afval van God uitbeeldt en laat zien, is dat het mens, de mens bloeddorstig wordt. In het geweld, in oorlogen en op allerlei manieren. En daarom, je moet afzien van bloed eten. Daarom laat een slachtdier leeg bloeden voordat je het vlees gaat eten. En drink of eet dat bloed niet. Producten van het bloed of het bloed zelf. En vermijd datgene wat in het heidendom zo is ingekapseld in het denken, gevoelsleven en het dagelijks leven, namelijk de hoererij. Hoe actueel is dat in onze tijd niet? Ook in onze tijd is alles wat met seksualiteit te maken heeft, op soms zeer perverse wijze ingekapseld in ons denken, in de samenleving. Het gaat al lang niet meer om een reine seksuele verhouding tussen man en vrouw in het huwelijk. Maar mensen gaan zomaar samenwonen. Zonder huwelijk te sluiten. Mensen gaan relaties aan zonder dat ze een band voor Gods aangezicht sluiten. Of zelfs een officiële bekrachtiging op het gemeentehuis niet meer nodig hebben. Mensen hebben seksuele contacten met elkaar. Mensen hebben seksuele contacten tussen geslachten, niet de verschillende geslachten, maar tussen mensen van gelijk geslacht. Al die dingen die in onze tijd plaatsvinden worden hier samengevat onder het woord hoererij. Want ze vonden toen ook al plaats. En vooral de pederastie, of de pedofilie zoals we het tegenwoordig noemen. Dat je kinderen zelfs onderwerpt aan seksuele handelingen. God walgt ervan. God walgt ervan. Seksualiteit is iets moois, maar alleen in het huwelijk tussen man en vrouw. Dan is het rein. Maar daarbuiten God walgt ervan. Daarom zegt de Heilige Geest en de gemeente te Jeruzalem, onthoud u niet alleen van bloed eten, maar ook van alles, al het andere, wat te maken heeft met een afwijking van Gods scheppingsordeningen. Waarbij de mens zich uitleeft in zijn hartstochten en ontremt zich laat gaan. Van welke dingen, indien gij u zelf wacht, zo zult ge wel doen. Vaar wel. Gemeente, het is het geloof in de Heer Jezus Christus dat ons zalig maakt. Dat wil niet zeggen dat er geen regels zijn. We zullen later nog zien dat Paulus zelfs toestaat dat Joodse christenen Joodse regels in acht nemen, zoals de besnijdenis en ook het afleggen van een gelofte en de offers die daarmee samengaan. Voor heidense christenen gold en geld: jullie hoeven niet Jood te worden. Maar dat wil niet zeggen dat je zonder regels bent. En 1 Korintiërs 11 heeft de apostel diverse regels voor het gemeenteleven gegeven. Dat wil vooral ook zeggen dat je rein leeft. Vooral met betrekking tot die typisch heidense dingen die zoveel mensen van de Heere God hebben afgetrokken. En die de mensen binnen de sfeer van de duivel en de wereld brengen. Als ge deze dingen doet, gemeent het Abbenbroek, zo zult ge wel doen. Vaart wel. Amen. Psalm 72 en daarvan het zesde vers. Psalm 72 vers 6 willen we samen gaan zingen. Danken u van harte dat u ons omringt met uw genade. En dat uw genade ook is dat u ons omringt met regels. De regels, de wetten van het Koninkrijk der Hemelen. Die niet beknellend zijn, maar juist tot de vrijheid leiden. En slechts gaan knellen als we buiten het Koninkrijk in de wereld leven. de wilde gaan zoeken. Geef, Heere, dat we het gaan ervaren in ons leven. Dat uw gebod zeer licht is. En dat uw genade zich wijd uitstrekt. En dat alleen ons zondige hart ons tot slavernij en beknelling voert. En als u ons dan leert, Heer Jezus Christus, dat God liefhebben boven alles en de naaste gelijk onszelf de samenvatting is van al de wetten van uw koninkrijk, en die dit doen, wel zullen varen in dit leven. Geef ons dan de genade om het te doen. Leer ons, o God van zaligheden, om ook morgen en overmorgen ons leven zo in uw dienst te besteden. Leid gij ons door uw geest en woord. Zo wordt uw lof eens alom gehoord en de aarde met uw vrees vervuld, totdat gij uw rijk volmaken zult, het koninkrijk Gods, om Christus wil. Amen. Zingen we tot slot, gemeente, uit Psalm 72, het tiende vers. Psalm 72, vers 10. Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen.